Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee H. Rozeboom uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Petrus 4. De kerkdiensten voor de overlente zondag 23 augustus aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. Dan zal er aandacht zijn voor de afsluiting van de vakantie Bijbelweek. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van der Wind voor te gaan. Mededelingen, voorbeden. We leven mee met de familie van Keulen, Krankstraat 29. Gisteren is hun schoondochter, die in Gamer woonde, plotseling overleden. We willen in onze voorbeden ook bidden voor de getroffenen en nabestaanden van de ramp in Beirut, waarvoor we vandaag collecteren. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is, zoals vermeld, dus bestemd voor de noodhulp aan de inwoners van Beirut na de explosie in de haven. De tweede is voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang of kunnen uiteraard overgemaakt worden, zoals vermeld in de kerkbode. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. De voorzang in deze dienst is Psalm 101, vers 1. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. We vragen u de psalmen in de dienst ingetogen te zingen. De kerkraad wenst u allen, het zij hier of thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 30, het eerste en het vierde vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En het vierde vers, best eens de bittere tegenspoed, de 's avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nou reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. Het eerste en vierde vers van Psalm 30. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 9 en daarvan het tiende vers. Psalm 9 vers 10, hij die uw naam in waarheid kent. Tiende vers van Psalm 9. En wij belijden dan met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden, gemeente, om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. O getrouw en barmhartige God en Vader in ons Heer Jezus Christus, wij danken uw grote naam dat wij hier in de kerk bijeen mogen zijn als gemeente naar uw naam genoemd, maar ook samen met degenen die thuis een plaats hebben ingenomen om te luisteren en ook soms mee te kijken. Heren, wij mogen dan zoals gemeente u aanroepen. En heren, dan mogen we toch ook geloven dat dat een geestelijk huis is waarin u woont. Of we nu hier in de kerk zijn of thuis. En als u er woont, dan slaat u ons gade. Wat is dat een geweldig troost dat u weet waar we wonen, weet waar we zijn. Tevens kan het ook een middel zijn om ons leven ook zo in te richten dat tot eer van u is, ook als we de kerkdienst meemaken. En zo mogen wij ons samen stellen onder de bediening van het woord. En dan zijn we van u afhankelijk. Wilt u dan ook met uw Heilige Geest in ons wonen en werken? En wilt u een hart geven dat opmerkt en een mond om te spreken, om de grote daden van u te verkondigen, maar om uw woord ook op de juiste wijze door te geven? Heren, wij hebben dat niet verdiend. We belijden het dat we zondige mensen zijn die alleen tot uw troon kunnen naderen om u om genade te smeken. En dat op grond van de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in de eerste brief van de apostel Petrus. En daarvan het vierde hoofdstuk, 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid. begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen van hem, aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen betreft, wordt u wel gelasterd, maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daarover niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. De tekst voor de prediking is vers 12 en 13. Vers 12 en 13 van dit hoofdstuk. Ik lees dat nog een keer. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Wij horen in onze tekst, gemeente, dat een volgeling van Christus geen kalme reis wordt toegezegd, maar wel een behouden thuiskomst wordt beloofd. Dus een volgeling van Christus wordt geen kalme reis toegezegd, maar wel een behouden thuiskomst beloofd. Eerst gaan we echter nog samen zingen het Psalm 89. Psalm 89 en daarvan het 7e en 20e vers. Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En het 20e vers. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Vers 7 en 20 van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, misschien hebt u ook wel het verbijsterende nieuws vernomen. Hoe er omgegaan wordt met christenen in Zuidoost-Azië en in China onder andere. Helaas hoor je daar niet over op de radio bij de nieuwsberichten of bij het journaal van de tv. Dan wordt er soms angstvallig verzwegen, helaas. Maar het is duidelijk, en dat die informatie komt wel tot ons, dat ze tijdens de coronacrisis voor een haast onmogelijke keuze gesteld worden. Verhongeren of hun geloof afzweren. Christenen in overwegend boeddhistische, hindoeïstische en islamitische landen, die worden met allerlei beloften verleid om afstand te doen van hun geloof. Dan hebben ze een schone toekomst voor zich. Maar anders, ja, dan worden ze geïsoleerd en zijn ze verstoken van alle hulp. En die methode die werd wel gehanteerd al voor de coronacrisis. Maar tijdens de pandemie wordt die nog veelvuldiger gebruikt. Overheden verlenen wel hulp, maar veel christenen en vooral bekeerlingen vanuit de islam, die zien deze steun aan hun neus voorbij gaan. Dorpshoofden verhinderen dat de steun bij christelijke gezinnen terechtkomt. En ook in het communistische China staan christenen onder grote druk om hun geloof af te zweren. Aan christelijke weduwen worden minimale uitkeringen en toelagen nogal eens geannuleerd. Huizen worden af en toe afgebroken of er worden portretten geplaatst van de officiële Chinese leiders en de ambtenaren die zeggen, nou, dat zijn nu de grootste goden. Als je aanbidden wilt, aanbid hem. Kerkdiensten worden verboden. Op dit moment, als de loftrompet me niet steekt op de communistische partij van de president. Dat is dus allemaal lijden om Christus wil. En daarover gaat het nu in 1 Petrus 4. Niet over het lijden in het algemeen, waar iedereen mee te maken krijgt, maar om het lijden omwille van Christus. Dat je dan verdrukt, vervolgd, uitgestoten en gediscrimineerd en misschien wel vermoord wordt. We vernemen dat van christenen elders, maar ook kun je dat dichtbij steeds meer gaan beleven in de samenleving, familiekring, werkkring, school, studie, soms zelfs in het gezin. Ook al moeten we daar voorzichtig mee zijn en moeten we ons niet te snel een martelaar maken. Want we mogen nog wel heel erg dankbaar zijn dat we hier vanavond bij elkaar kunnen zijn en thuis ook de dienst mee kunnen maken. Maar over dat lijden omwille van Christus, daar gaat het nu over in onze tekst. En dat is wel duidelijk, christenen wordt geen kalme reis toegezegd, maar wel een behouden thuiskomst beloofd. Geen kalme reis. Als Petrus over dat lijden om Christus wil gaan schrijven, dan noemt hij zijn broeders en zusters in de Heere geliefden. Zo spreekt hij ze aan. En dat was toen de tijd nog echt geen cliché geworden. Nee, hij ziet ze als mensen die door God geliefd zijn. Geliefde kinderen van God. Zo spreekt hij ze aan. En daarom heeft hij ze ook lief. om Gods wil. Om Christus wil. Ze zijn niet door hemzelf uitgekozen, maar aan hem gegeven. Wij worden in de gemeente immers ook niet op grond van keuze samengevoegd. Dat is misschien wel de trend van de tijd, dat wij uitkiezen. Maar bijbels gezien, dan lees ik het, dat we elkaar gegeven worden. Met alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden die er zijn. En dat we dan ook elkaar lief moeten hebben, worden we ook door opgeroepen in het hoofdstuk. Om Christus wil. We hebben immers eenzelfde Here. En als getuige van het lijden van Christus gaat Petrus nu naast zijn broeders en zusters zitten. Door schade en schande heen heeft hij ook dat medelijden moeten leren. Hij weet waarover hij het heeft. En op zich is dat al een hele steun, nietwaar? Als iemand naast je komt zitten, als het ware. En die komt je weliswaar vermanen en vertroosten. Maar dat is dan een hele steun als die persoon weet waarover je het hebt. Dan is er eigenlijk maar een half woord nodig of je begrijpt elkaar. En Petrus die weet ook van eigen zwakheid. En de christenen aan wie hij schrijft, die hebben ook hun zwakheden natuurlijk. En christenen in Zuidoost-Azië en in Noord-Korea en waar al niet, ook hier, die hebben ook hun zwakheden. Maar hij kent nu ook zijn eigen zwakheid. En daarom kan hij ook dan die andere christenen versterken. Voorheen zou hij gezegd hebben, wat ben je toch voor iemand? Kom op. Volhouden. Maar nu blaast hij zijn hoofd niet meer van de toren. Want wat heeft hij wel niet gedaan in het verleden? Zijn meester verloochend. Hij weet het, ook ik ben afhankelijk van hem die bidt dat mijn geloof niet zal ophouden. Nou, op zo'n wijze gaat hij nu de gemeenteleden en ook ons, ook als we er steeds meer mee te maken krijgen, vermanen en vertroosten. En hij zegt het, geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. De christenen aan wie Petrus hier schrijft, dat zijn hoofdzakelijk christenen uit de heidenen. En die christenen uit de heidenen, die zijn er niet aan gewend dat ze moeten lijden om de Here. En wij zijn daar even min aan gewend. Daar moeten we nog helemaal in geoefend worden. Maar die christenen die hebben toen als heidenen het evangelie gehoord. En ze zijn tot bekering en geloof gekomen. En degenen die het evangelie afgewezen hebben, die zijn er verbaasd over dat nu die christenen, met wie ze vroeger zo van alles konden samen doen, dat die opeens niet meer meedoen met die ingeburgerde gewoonte. Want er worden allerlei losbandigheden genoemd, weet je wel. In hoofdstuk 4. En daar kunnen ze niet meer aan meedoen. Dat vinden ze maar vreemd. Ja, kerkmensen die zich met de omgeving conformeren, en de zogenaamde schakelaars, ja, die kan me wel verdragen. Geen punt. En de wereld kan het ook niet uit elkaar houden bij welke kerk je hoort of bij welke groepering in de kerk of gemeente. Maar ze merken wel of er christenen zijn. Echte christenen die vindt maar vreemde eenden in de bijt, buitenbeentjes. Die gaan toch zo anders leven Wat houden ze toch rare gewoonten op na? En ja, echte christenen kunnen hun geloof en hun geloofsleven niet beperken tot het privéterrein. Ze hebben ook zo'n gunnend hart voor het behoud van een ander. Ze kunnen hun mond er niet over houden. En het blijkt uit hun daden. En dat kan weerstand oproepen. Een agressieve houding aannemen ten aanzien van christenen. En juist vanwege hun geloof worden dan ook die eerste lezers van deze brief onderdrukt en ondervinden ze onrecht. En weet je wat er dan aan de hand is? Dan verbazen ze zich erover. Dat hadden ze eigenlijk niet verwacht. Dat ze dat mee zouden maken. Maar ja, dan zijn we toch wel wat vergeten. Dan zijn we wel vergeten dat de Heer Jezus op gewezen heeft dat we in de wereld verdrukking zullen hebben. Hij heeft het gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Hij heeft het gezegd, een dienaar is niet meer dan zijn heren. En ja, dat maken zij dan nu mee. Eigenlijk maken ze mee dat dat woord van de Heer toch wel heel betrouwbaar is. En als dat woord betrouwbaar is, ja, dan is ook die belofte van hem betrouwbaar. Het is zelfs niet normaal voor christenen als we geduld worden, verdragen of zelfs beschermd en misschien wel gewaardeerd worden. Ja, we hebben het wel graag, hè, dat we toch, ja, ook in de politiek en in het gewone dagelijkse leven, dat christenen toch wel gewaardeerd worden, dat men dat toch wel sympathieke mensen vindt waar je goed mee door één deur kunt. Maar dat is eigenlijk een beetje onwerkelijk. Het is ook onwerkelijk als we ondersteuning krijgen van de overheid. Het ligt meer voor de hand dat we omwille van Christus moeten lijden. De kerk van Christus die moet niet op veiligheid rekenen en rust, maar op verdrukking en vervolging. We zullen de smaadheid van Christus moeten verdragen. Ja, gemeente, dat is nu het nieuwe normaal aan het worden. Voor u, voor jou en voor mij. Niet alleen die anderhalve meter die we afstand moeten houden, dat we elkaar geen hand kunnen geven. Dat er veel geregeld moet worden om voor de kerkdienst, het nieuwe normaal. Dat we misschien wel aan de kant geschoven worden. Geïsoleerd worden. Christelijke nieuwe normaal. Dat is de realiteit. Het lijden komt niet ondanks het feit dat we van Christus zijn, maar juist omdat we van Christus zijn. En het is dan ook heel begrijpelijk dat buitenstaanders verbaasd zijn over die veranderde levenshouding. Maar het moet ons maar nooit bevreemden. Het moet ons maar niet vreemd overkomen als we dan laster ondervinden. En ja, hoe vaak komt het niet voor dat er lasterpraatjes verspreid worden over nauwlevende christenen of over ambtsdragers? En men vermaakt zich ermee op visiteavonden. Kijk, als er iets goeds over iemand gezegd wordt, dan is er niet zo'n interesse. Dan gaat men al gauw weer met een ander praten. Maar als er nu iets ja, minder goed, of misschien wel iets lelijks gezegd wordt over deze of gene, dan spitst men de oren. Wat zei je nu? Wat hoorde ik? Dan kun je op belangstelling rekenen. Maar dat is niet zo best. En daar zullen we nu meer en meer ook wel een voorwerp van worden. De apostel Paulus die heeft gezegd, toen we bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals het ook gebeurd is. En u weet het. En aan Timotheus schrijft hij, alle die godvruchtig willen leven in Christus, zullen vervolgd worden. En de Heere die belooft zijn volgelingen geen kalme reis. Geliefde, zegt Petrus, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, als iets vreemds, of dat het iets vreemds is wat je mee moet maken. Dan moet je mij niet raar vinden. Het heeft een doel, het geschiet tot beproeving. We kunnen zo gauw vergeten wat voor doel God ermee heeft. Het mag dienen tot loutering, tot reiniging. In het begin van dit hoofdstuk zegt Petrus het ook, dat het tot de reiniging van de zonde heeft geleid. Dat je opgehouden bent met zondigen, dat je niet meer, juist door dat lijden, dat je niet meer meedoet met dat losbandig leven. En dan wordt er hier gesproken over de hitte van de verdrukking. Met een vuurgloed wordt het lijden om Christus wel vergeleken. En wij kennen zulke uitdrukkingen ook nog wel. In het heetst van de strijd. Dat proef je het ook, hè? Die vuurgloed. Of de vonken vlogen eraf. Nou, het lijden om Christus wil, dat stelt op de proef. We zullen dat weliswaar niet eigenmachtig moeten zoeken. Dat kan natuurlijk ook nog, maar dat moet niet gebeuren. Maar het overkomt ons. We ondergaan het. En als we het dan ondergaan, dan wordt dat geloof in de smeltkroes geworpen. Dat beeld wordt gebruikt. Vuurgloed, hitte van de verdrukking, vuurgloed. Dat goud in de smeltkroes geworpen wordt. En wat gebeurt er dan met dat goud? Dan wordt dat goud gezuiverd. Alle vuile bestanddelen die gaan eruit en je houdt zuiver goud over. Nou, zo wordt nu het geloof ook in dat vuur van de strijd geworpen. En dan blijft het zuivere goud van die standvastige geloofsverbondenheid over. Dan ga je nog veel duidelijker zien waar het nu echt om gaat in het leven van het geloof. Waar het nu echt om draait. Dat niet allerlei bijkomstigheden er meer zo toe doen. Maar dat het er om gaat dat je verbonden bent aan de Heer Jezus Christus. Verzoend met God. Ja, en dat blijkt dan vuurbestendig te zijn. Dat kan het tegen. Dat is geloof dat de wereld overwint. Dat heeft God gewerkt in het hart. En wat hij begonnen is, dat laat hij niet meer los. We zouden een ander voorbeeld kunnen gebruiken. Stel je voor, je hebt twee touwen. Nou, en jongens en meisjes, die hebben wel zo'n touwtrekker gedaan. Ja, de volwassenen hier ook, hoor. De vakantie Bijbelweek eerder. Zulke spelletjes werden er wel gedaan, hè. Touwtrekken. Allebei de kanten een groep. Nou, wat werd er getrokken? Want ja, ze wilden de sterkste zijn. Maar als dat nu twee touwen geweest, je hebt die aan elkaar geknoopt. En er wordt zo aan getrokken door beide partijen. Wat gebeurt er dan met die knoop? Nou, die knoop, die komt nog veel vaster te zitten. Die krijg je niet meer los, als die tenminste goed gelegd is. Nou kijk, het geloof, dat is ook zo'n verbinding met God. En door de verdrukking wordt er aan getrokken. God trekt er aan. En dan kom je steeds vaster te zitten aan God en zijn woord. Dan ga je steeds meer vastklampen aan dat betrouwbare woord van God. Kijk, dat is nu die beproeving. Die God ermee voort heeft. Dus wij krijgen geen kalme reis. Maar wel een goede reis. En we volgen Christus' voetstappen na. Guido de Bre. Nee, Guido Gezelle. Sorry. Die dichtte: het leven is geen vreed al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier. Tot in Gods handen dragen. Geen kalme reis, maar wel een behouden thuiskomst. En daarom moeten we niet bedroefd zijn over dat deel hebben aan het lijden van Christus. En ons er niet over verbazen. We worden juist opgeroepen door de apostel om ons erover te verblijden. Naarmate het lijden omwille van Christus sterker ervaren wordt, wordt die verbinding met Christus des te meer beleefd. Wat zit je vast aan hem? Wat gaat hij veel voor je betekenen? En daar heb je blijdschap over. Nou, dat zegt Petrus. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Het lijden bewijst juist tegen juist een deel te hebben aan Christus. We hebben de laatste restanten van zijn lijden dan te dragen. Niet om iets aan dat lijden van Christus toe te voegen, alsof dat niet genoeg zou zijn. Maar als wij daaronder lijden, dan lijdt Christus wel met ons mee. Wat zei hij tegen Saulus van Tarsus toen hij op weg was naar Damascus? Hij zei tegen hem: Zo, wat vervolgt gij mij? Nou, Christus was dat lijden lang te boven. Maar Saulus die vervolgde de christenen. Christus leefde met ze mee. Hij is die barmhartige, medelijdende hoge priester. En dan beleef je, je hebt gemeenschap met hem. Een lotsverbondenheid. En dat lijden heeft ook een doel. Opdat u zich in de openbaring van zijn heerlijkheid ook mag verblijden en verheugen. We moeten dus niet treuren om dat lijden omwille van de naam en de zaak van Christus. Het mag hier een voorsmaak geven. Van die komende vreugde. Van die komende heerlijkheid. Dat merk je dan soms ook, hè? Hoe mensen er zo bovenuit getild worden dat ze, ja, dat ze die vreugde van Gods heerlijkheid mogen beleven. En daarom moeten we ons wapenen met dezelfde mentaliteit als Christus, horen we de apostel als het ware zeggen. Want Christus die ging op het lijden af. Hij was in de opperzaal, daar had hij die maaltijd gebruikt, die paasmaaltijd met zijn discipelen, de avondmaal ingesteld. En Judas heeft hij daar ontmaskerd. En dan staat hij op van de maaltijd om naar Gethsemane te gaan, waar die zware strijd zal plaatsvinden en waar die gevangen genomen wordt en gebonden wordt en dan naar Golgotha uiteindelijk gebracht wordt om daar gekruisigd te worden. En hoe gaat hij daarop af? Wat lees je? En de lofzang gezongen hebbend ging hij naar Gethsemane. De lofzang zingend gaat hij erop af. Dat waren dan daar met name de psalmen 113 tot 118 die daar bedoeld worden. Die lofzang. Met blijdschap is hij als het ware op afgegaan. Oh ja, zeker. Toen kwam daar nog wel die bedroefdheid tot de dood toe in Gethsemane. Maar toch zo erop afgegaan. En zo zullen wij dan ook met blijdschap dat lijden ervoor over hebben. En dan rekenen we met blijdschap met de wereld af en met de zonde af. En daar weet Petrus ook van mee te praten. En ik hoop van ieder van ons ook. Want toen werden ze vervolgd, weet je wel, door het Sanhedrin, Petrus en Johannes. En ja, wat zeiden ze toen? Toen dankten ze God dat ze waardig geacht waren om Christus wel smaadheid te leiden. En daarom zegt Petrus ook in deze brief, daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dan komt het nog heerlijker openbaar als Christus zich in zijn heerlijkheid openbaart. De apostel Paulus die beleeft het geloof als een genadegave, maar hij zegt, niet alleen het geloven is een genadegave, maar ook het lijden. Het lijden omwille van Christus. Dat is ook een genadegave. Zo beleefde hij dat. Het is een bewijs ervan deel te hebben aan Christus. En daarom zegt de Heer Jezus zelf, ik beklaag je niet. Als je belasterd wordt. Als de mensen allerlei praatjes over je vertellen. En als ze je verwerpen omwille van de zoon des mensen. Hij zegt, verblijd u op die dag. En spring op van vreugde. Want zie, uw loon is groot in de hemel. Hij zegt, dan bent u zalig. Dan ben je een gelukkig mens. En in vers 14 van dit hoofdstuk zegt Petrus dat ook. Als je smaad moet dragen, dan is dat een teken dat de geest der heerlijkheid en de geest van God op je rust. Nou, het komt wel openbaar ook, hè. Paulus en Silas die zitten bijvoorbeeld in de gevangenis in zo'n blok. Eerst zijn ze gegezeld en dan in die gevangenis gegooid. In zo'n blok geplaatst, ze kunnen geen kant op. Dan zullen ze een pijn gehad hebben. Maar ze zingen God de lofzangen. Ze verblijden zich. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God is op hen. Ze worden bovenuit getild. En ze mogen die toekomst hebben. Geen kalme reis, maar het is wel een goede reis. Want het loopt uit op een behouden thuiskomst. Nou, zo zijn er zoveel broeders en zusters in deze wereld die op deze wijze moeten lijden. Dat worden we wel gewaar als we het nieuws van Open Doors bijhouden. En zeker, dat is waar, daar wijst de apostel ook op, we moeten er wel van overtuigd zijn dat het lijden is om Christus wil. Dat het kan en mag geen lijden zijn omdat we zelf moeilijkheden veroorzaken door bijvoorbeeld een zondige levenswandel. Of door een vervelende bemoeial te zijn. Of een lastig karakter te hebben en daar helemaal niet tegen te strijden. Ja, als we dan wat moeten verduren, ja, dan hebben we het zelf ook wel veroorzaakt. Maar dat echte kruis dragen achter Christus aan, dat mag vreugdevol beleefd worden in het heden. Ik denk nu al aan Guido de Bray. Die werd terechtgesteld. Dan schrijft hij nog een brief aan zijn vrouw. Laatste woorden, zijn vrouw. En dan zegt hij, denk ernstig na over de eer welke God u bewijst dat hij u een man gegeven heeft, die niet alleen een dienaar is van de Zoon van God, maar die ook zo door God is waardig gekeurd dat het hem behaagt hem de martelaarskroon deelachtig te worden. Dat is wat. Dat zijn de laatste woorden die Guido de Brin zijn vrouw schrijft, voordat hij terechtgesteld wordt. Nou, dat is de weg die de Heere gaat met zijn kerk. Door veel verdrukkingen zullen ze ingaan in het koninkrijk van God. Rust aan het einde van de tijd vond geen sterveling zonder strijd. Zij die thans in Salem wonen, droegen hier hun doornenkronen. En naarmate we deel hebben aan het lijden en ons daarover verblijden, in die mate zullen we ook deel hebben aan de heerlijkheid, horen we de apostel Petrus zeggen, gedreven door de Heilige Geest. Dan mag je drager zijn van de belofte van hem die zo betrouwbaar is. Waar je helemaal aan kunt toevertrouwen. Dat lijden is niet uitzichtloos. Hierbij weliswaar vreemdelingen. Maar wel vreemdelingen met hoop. Met een vaste en zekere hoop. En zoals Christus heerlijkheid ontving na zijn lijden en sterven, zo zullen ook allen die met banden van geloof en liefde aan hem verbonden zijn, in zijn heerlijkheid mogen delen. Want hij is daar als die grote voorbidder in de hemel, die bid ik wil dat die ook bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die ik had in de wereld was. Dan gaan we die heerlijkheid tegemoet, gemeente. Daartoe worden we geroepen. En de gemeente van Christus, die zal niet in dat lijden ondergaan. Daar heeft Christus ons ook op gewezen. Daar wordt de Bijbel ook duidelijk over. Meer dan een menselijke verzoeking zal u niet overkomen. Hoe zwaar het ook is. Geeft u ook kracht naar kruis. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat lees ik in de schrift. Dat belooft de Heer. En op hem kun je aan. Hij heeft het in de hand. Hij heeft het gezegd. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Na het kruis, dan volgt ook de kroon. Geen kalme reis, maar wel een behouden thuiskomst. Ja, als wij, gemeente, ons geschaamd hebben voor de naam van de Heere, dan zal de Heere ons ook schamen om onze naam te belijden voor zijn Vader in de hemel. En onze Heer in de hemel die vraagt van ons dat we ook onze talenten gebruiken. Niet om nu je bedrijf goed op te starten, dat wordt er dan niet mee bedoeld. Of om je bezit wat te vermeerderen. Of om goede studieprestaties te leveren. Maar om je talenten te gebruiken in de dienst van het Koninkrijk van God. En dan heeft de ene meer gaven gekregen dan de ander. Daar gaat het ook niet om. Maar het gaat wel om dat we trouw zijn. En dan zal de Heere eens zeggen. Wel geen goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heere. Nee, onze arbeid zal niet altijd gemakkelijk zijn in deze tijd. En dat zal er ook niet gemakkelijker op worden. Daar moeten we duidelijk in zijn. Het brengt lijden met zich mee. We zullen erin geoefend worden. En de Satan gaat ook nog eens een keer rond als een brullende leeuw. Om ons af te leiden. Niet alleen mensen die proberen om met allerlei schone beloften dat we het geloof afzweren en dat we anders maar moeten verhongeren. Maar ook de Satan. Maar dit is het woord van de Heer. Wie volhardend zal tot het einde, die zal zalig worden. daarom besluit de apostel in het volgende hoofdstuk ook dit gedeelte over het navolgen van Christus' voetstappen. En over het lijden waarover hij spreekt met een zegenbede. En dan zegt hij, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft, hoort u het? We worden ertoe geroepen. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 72, en daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, en het zevende vers. Nooddruftige zal hij verschonen. Vers 2 en 7 van Psalm 72. Laten wij danken en bidden een voorbeden doen, gemeente. O getrouw en barmhartige God, wij mogen ook aan het einde van deze dienst u hartelijk danken, ook van deze diensten op deze dag. Dat we dat in alle vrijheid nog mochten beleven, wat is dat een wonder. Het is niet vanzelfsprekend, dat wordt ons wel duidelijk als we de Bijbel lezen. En niet alleen de Bijbel lezen, maar ook nog het nieuws een beetje bijhouden hoe het gaat met de christenen elders. Dan kunnen we ons er alleen maar over verwonderen. Dan mogen we bidden. Of bewaard mogen blijven voor alle verzoekingen dat we er niet aan toegeven. Om toch met de wereld mee te doen. In de zonde te leven. Maar dat we het ons nog meer mag zuiveren. Nog dichter bij u mag brengen. Want we hebben het misschien wel nodig. Dat er ook aan getrokken wordt aan die verbinding. En dat ons leven ook in de hitte van de verdrukking terechtkomt. Om, Heere, te leren waar het nu echt om gaat. Heere, wilt u dat verhinderen dat we van u af zouden glijden? Wilt u ons getrouwheid geven door de kracht van u? En ook als we dan veel moeten meemaken, misschien wel ook op plaatsen waar anderen het niet verwachten en ook niet weten. Maar wilt u dan staande houden? Heere, vergeef ook al het zondige wat er was, ook in deze dienst. En gedenk aan de hele gemeente, aan de ambtsdragers, aan alle leidinggevenden, aan de koster, aan de organisten en alle die een plaats innemen, en de predikanten. Aan beide predikanten, maar ook aan de predikant die met name ook in zijn werk heeft in Brugge, maar dat los moet laten. Sterk hem en zijn gezin. En wilt u ook dan met de gemeente zijn, dat ook weer die vacature vervuld kan en mag worden. Wij vinden het dan soms zo jammer. Maar we mogen het in uw handen overgeven. Ook aan uw leiding toevertrouwen. We hebben het ook niet verdiend. Dat we nader een leraar zouden hebben. U geeft het uit genade. Mogen we ook die plaats kennen. Het ook zo beleven. En ook steeds weer. We bidden u. Of u wilt zijn, Heere, met alle die in nood en zorgen verkeren in de gemeente. En we denken wel met name ook aan de familie van Keulen. Wat zijn ze zwaar getroffen. Ook als het echtpaar dat hier mag wonen op hoge leeftijd is gekomen, moet meemaken dat een schoondochter het leven is weggenomen. Heere, wij dragen ze aan u op en ook Sander. Heere, wat zal er al niet door hem heen gaan? Heere, wilt u hem ondersteunen en vasthouden? Want wat worden we dan heen en weer geslingerd? Maar mag hij zich vastklampen aan uw woord en uw getuigenis? Heere, wij bidden u voor alle andere alleengaande, alleenstaande, rouwdragende, voor zieken, voor degene die eigenlijk een beroep uitoefenen, wat ook in deze tijd soms moeilijk is. De zorg, medische zorg, andere zorg, thuiszorg. Gedenk aan degenen die eenzaam zijn. Mogen ze het weten dat u van hen af weet. Dat u weet waar ze wonen. Heere, we denken ook aan deze wereld in nood. Wat doet zich er ook allemaal niet voor? Niet alleen de pandemie van COVID-19. Maar ook andere rampen die zich hebben voorgedaan. Aardverschuivingen. Sprinkhanenplagen, branden, ook nu deze dag weer een hoos, een vuurhoos die over Californië gaat. We worden opgeschrikt door zoveel zaken die zich voordoen. En ook de explosie die in Beirut heeft plaatsgevonden, waar ook voor gecollecteerd wordt. Hoeveel zijn er niet die dakloos geworden zijn? Velen die verliezen hebben geleden, stoffelijke verliezen, maar ook geliefden moeten missen. Anderen die gewond zijn, nog in het ziekenhuis verblijven. Sterk allen die hulp verlenen, geeft u ze kracht, ondersteuning en dat ze het vol kunnen houden. Heere, wilt u bovenal het geven dat deze dingen ons allemaal dichter mogen brengen bij u. Dat we uw naderende voetstappen daarin horen en waakzaam zijn. Hoogste vorm van paraatheid gebracht worden om u te verwachten. Wij bidden het in Christus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 66, het vierde vers. Looft, looft de Heere der legerscharen. En dan eindigt die dat vers ook. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Het vierde vers van Psalm 66. Gaat heen in vrede en draagt u, als u naar huis gaat, maar ook als u thuis meegeluisterd en meegekeken hebt, de zegen van de Heere met u mee. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.